Ik dank u wel, meneer Westerhuis, dat ik het woord van u krijg. En ook bedankt voor de uitnodiging om hier een lezing te houden aangaande het onderwerp geestelijke aspecten rondom het levenseinde. Voorwaar geen goedkoop onderwerp. Het is een onderwerp waar we allemaal mee te maken hebben in het je persoonlijke leven, in het leven met onze naasten, onze familie. En hier als het over dit onderwerp gaat, dan probeer ik me ook wat het te beperken. Want je kunt natuurlijk over zo'n onderwerp heel breedvoerig gaan refereren. Maar het gaat deze avond over twee hoofdzaken. U hebt allemaal een briefje bij u. U kunt ook wel dingen opschrijven misschien, want het is best nog wel een behoorlijk verhaal wat ik houd. Het gaat over twee hoofdzaken. Als het gaat over die geestelijke aspecten, dan hebben die een horizontale lading, dus in de mensen onderling, en een verticale lading, dus ook met betrekking tot medemens, met betrekking tot de Heere God, de geloofscomponent die ook hierin zit. En ik wil dan dit ook hier aan u met u delen aan de hand van zeven stadia. Wat maakt een mens mee in die periode van overlijden? Die periode vooraf. Dus de belevingsaspecten van het proces van het leven zijnde, die ons door de kenners, door pastoraal theologen, ons aangereikt worden. Ik wil dan ook afsluiten deze lezing met enkele voorbeelden van mij persoonlijk uit de praktijk van het pastoraat. Allereerst nog iets over het thema van deze avond. Het zelfstandig naamwoord aspecten, dat betekent onderdelen van een zaak. Dus van een leven, van het levenseinde. Het houdt dus ook een ontwikkeling houdt het in. Een begin, een voortgang en een voltooiing. Dat alles te maken heeft met de voltooiing van het leven. En als ik nu dat zeg, hoor ik me dat ook zelf zeggen. Voltooiing van het leven. Dat is, en ook leven zijnde, dat is ook iets van een verzachtend woord voor de dood. En het sterven. Het is een soort van eufemisme, heet dat. Evenals voltooid leven. Wat in ons land ook wel een behoorlijk heet hangijzer is geworden, ook met betrekking tot de vorming van het nieuwe kabinet, is dat wel een punt. Het klinkt wat vriendelijker leven zijnde, voltooid leven. Maar we moeten toch iedere keer weer luisteren naar wat de schrift ons erover zegt, als het gaat over de dood. En Paulus zegt, dat is toch de laatste vijand. In 1 Korinthe 15, vers 26. Hier en ook, als we in het geloof in de Heer Jezus Christus mogen leven en de dood ook mogen zien als de grootste of zien als een vijand, dan is dat niet zomaar iets wat je overwinnen kan in eigen kracht. We weten allemaal, en ik denk dat u dat ook, als ik u zo aankijk, ook beleidt, dat de dood niet bij het leven hoort. Het hoort niet bij de schepper. Het is niet alleen afscheid nemen, daarom is het een vijand. Het is niet alleen heel definitief afscheid nemen van het leven, dat het daarom een vijand is, maar de dood is een vijand omdat het niet bij de schepper hoort. Bij de God van het leven hoort. Niet bij de schepping hoort. Dus, en als we dan horen wat Paulus erover zegt, dan zegt hij in Romeinen 6 dat de dood, dat is het loon op de zonde. Dus de oorzaak, gaan we terug naar Genesis 3. Dat is niet dogmatisch, maar dat is de Bijbelse realiteit die we altijd weer onder ogen moeten houden als we hier met elkaar over spreken. Het is de gevolg van de zonde, de dood, hoort er oorspronkelijk niet bij. is goed dat we ons daarvan bewust zijn. Want wij proberen in onze samenleving die vijand onder de knie te krijgen. Hier op de manier van D66 door mevrouw Dijkstal. Als het aan haar ligt en aan die partij ligt, dan bepaalt de mens zelf wanneer hij of zij het leven voltooid is. De vijand, die in de Bijbel vijand genoemd wordt, die willen we in eigen kracht, die willen we in onze macht krijgen, zodat we daar zelf over beslissen. Het is gevolg van de secularisatie, van de ontkerstening, dat een geloof in de eeuwige God en ook over een oordeel, dat men daar eigenlijk niet zoveel meer mee heeft. Want je hebt toch allemaal goed je best gedaan en je doet toch allemaal je uiterste best om het goede te doen voor God, als die überhaupt bestaat, en je medemens. Dus het gaat erom soms een bepaalde aangepaste godheid met een algemeen hemelleven. Dat hoor je nog wel in ons religieuze Nederland. Maar het gaat erom dat we helder hebben, het gaat niet om een voltooid leven, maar het gaat dus om de dood. Als een vijand. En gisteravond, toen ik als gastpredikant voorging in een van de gemeenten die ik heb mogen dienen, kwam in de kerkenraadskamer, toen kwam er een ouderling naar me toe toen ik afscheid nam. En toen zei hij tegen mij, het is nu 12 jaar geleden. Dat weet u nog? Ik begreep direct wat hij bedoelde. Zijn zoon, 19 jaar oud zijnde, beroofde zich toen van het leven. En toen ik naar huis reed, zag ik het hele scenario van die rouwperiode en daarna en die rouwdienst en alles wat daarmee samenhangt weer aan me voorbij gaan. En dan, hoe benader je dat uit het woord van God? Want als we het hebben over de dood en over geestelijke aspecten rondom het levenseinde, dan is het nog wel een verschil wie en hoe iemand overlijdt. Is het iemand van middelbare leeftijd die te horen krijgt dat hij of zij niet lang meer te leven heeft door een bepaalde ziekte? Of is het een broeder of een zuster die uit de gemeente die de gezegende leeftijd heeft mogen behalen van 95 en met dankbaarheid terugziet op het leven wat hij of zij ontvangen heeft? Of is het een babytje dat maar amper 2 weken geworden is? Of iemand die plotseling overlijdt als gevolg van een verkeersongeval of hartstilstand? Of gaat er een lange periode van lijden aan vooraf? U begrijpt, dat maakt nog wel wat verschil hoe iemand overlijdt en hoe je daar als predikant ook bij staat. En u als meelevende, als familielid of misschien wel als ambtsdrager. Hier, ondanks alle verschillen die ik nu aangeef, is er toch één zaak waar het om draait. Dat hebben we ook net met elkaar gelezen uit Psalm 16. Dat je mag weten, o God, u zult mijn ziel in het graf, in het dodenrijk, in de hel, de vertalingen zeggen daar verschillende dingen over, niet verlaten. U laat uw heilige de ontbinding niet zien. Natuurlijk, en Calvijn zei het al, dit slaat op Christus. Maar hij is gedicht door David, die dan zo'n relatie met de Heere had, dat hij zich zo op zo'n wijze helemaal overgaf aan God. En wist zich geborgen in hem, de God die hem geroepen had. Hier in Petrus, die noemt dat ook in Handelingen 2 en geeft daar ook de uitleg over dat hier de enige die de ontbinding niet gezien heeft, dat Christus is. En hij past dat op de Heer Jezus Christus ook toe. Het gaat bij de dood om dat onoverkombare. Daar waar je mee geconfronteerd wordt. En waar we allemaal één keer mee te maken hebben en krijgen. Ik wil met u nadenken over na deze inleidende woorden, over de stadia. Die dan plaatsvinden en die dan door pastoraal theologen zijn genoemd. In het boek De Laatste Levensfase zeggen Joop Michels en Paul Storken zeggen 7 stadia. En die wil ik met u doornemen. En dan zien we daar ook de geestelijke aspecten bij. Wat gebeurt er met een mens die te horen gekregen heeft, je hebt niet lang meer te leven? Dan gaat het niet over iemand die plotseling overlijdt door een verkeersongeval. Maar we hebben het nu over iemand die de boodschap krijgt dat het einde aanstaande is. Nou, dan zijn er 7 stadia. Dat is het moment van onwetendheid. Het tweede is onzekerheid. Het derde is ontkenning. Het vierde is opstandigheid. Het vijfde is marchanderen. Het zesde een depressie. Een zevende aanvaarding. Deze 7 stadia, geliefden, in de laatste levensfase hebben ook verschillende geestelijke aspecten. De geestelijke beleving van de gelovige of de niet-gelovige of de verborgen gelovige. Die beleving die daarbij zit, die zal ik ook proberen te noemen. Ook aan te geven wat daar plaatsvindt als iemand in zo'n situatie verkeert. Maar er is wel een verschil in beleving. Het heeft ook te maken met wie je voor die tijd hebt leren kennen. Voor de periode dat God je geroepen heeft. Voor de periode dat de arts tegen u gezegd heeft en tegen de familie gezegd heeft, we kunnen niet zoveel meer voor hem of haar betekenen. Dan hangt het ervan af of dat je voor die periode geloofsoefening hebt en geloofswerkzaamheden hebt, om het klassiek te zeggen. Of dat je in Jezus geborgen bent. Of dat je mag weten, ik heb een Heer en een Heiland die voor mij de dood is ingegaan, voor mijn zonde gehangen heeft aan het kruis van Golgotha en plaatsvervangend voor mij de zonde heeft verzoend. En als je dat in die periode mag ervaren, daarvoor, daaruit mag leven, dan kan het natuurlijk enorm bestreden worden. Maar er kan ook een overgave komen. Maar ik ben een predikant van de hervormde kerk, een hervormde dominee in de protestantse kerk. En dat betekent dat wij allerlei soorten mensen hebben waarbij je dan terechtkomt. Dus het is bij ons niet vanzelfsprekend dat iemand getuigt van Jezus en van God en van God de Vader en van de Heilige Geest als hij die boodschap van die dokter krijgt. En dat zal in Middelarnis niet anders zijn. Wij zijn volkskerk. En het gebeurt nogal als tijd erbij geroepen wordt bij mensen die niet zoveel met kerk en geloof hadden. Hervormd op wielen noemen ze dat. Je bent erin gereden met de kinderwagen en je wordt eruit gereden met de rouwbaar. En zulke mensen, daar word je ook nog bij geroepen als het einde daar is. Niet altijd, maar wel. Gebeurt wel vaak. En dan heb je ook met deze zaken te maken. Dus het hangt er maar net af. Het hangt er wel vanaf hoe we daarmee omgaan. Hoe we dat ervaren. En hoe de mens in kwestie is. Ik kan er natuurlijk niet al te breedvoerig op ingaan. Maar het gaat erom dat we eerst die horizontale waarneming hebben. En vervolgens die verticale inbreng vanuit God vandaan. Onwetendheid, dat is de eerste fase als je zo'n bericht krijgt of nog niet gekregen hebt. Stel je voor dat de familie het eerst gezegd is, aangekondigd is van uw vader, uw moeder, uw oom of op andere wijze, daar kunnen we niks meer voor betekenen, want zo en zo. En ik vind het moeilijk om dat tegen haar of hem te zeggen. Laten we dan bij elkaar komen dat we dat met elkaar delen. En dan is het heel belangrijk hoe ervaar je dat? Hoe breng je dat over naar de betrokkenen, naar de zieke? Als hij of zij al een gevoel heeft van ik weet niet of het wel helemaal goed zit. of dat al die behandelingen die ik nu ondergaan heb, of dat daar nou wel voldoende resultaat mee geboekt is. Onwetendheid. Je hoopt het wel, maar soms voel je ook wel, het gaat hem niet worden. Dan wordt er al aangevoeld, en je merkt het soms ook al, dat het gewenste resultaat, wat ze eigenlijk al gezegd hebben, dat het niet gehaald heeft. En dan, hoe ga je dat dan zeggen? Je kunt dan moeilijk zeggen, je moet de moed er maar in houden. Want zo zeggen we dan ook wel, de moed verloren, al verloren. In die periode van onwetendheid, van ja, zou het nog wel mogelijk zijn? En op het moment als het dan hier bekendgemaakt wordt, maar de patiënt of, laten we zeggen, de zieke voelt al wat aan, merkt het ook wel dat het nog, ja, dat het toch achteruit gegaan is in plaats van vooruit. Onwetendheid. Het is goed om te zeggen dat je dan toch wel bekend maakt als familie zijnde of als predikant als je erbij geroepen wordt om te zeggen wat er nu eigenlijk aan de hand is. En zeker als de huisarts of de specialist of degene, de medicus heeft gezegd dat er niks meer mogelijk is. Meestal gaat het via de medicus ook, die dan vertelt wat er aan de hand is. En dan hoor je het. En hoe ga je er dan geestelijk mee om? In die tijd van onwetendheid en het wordt verteld. Het wordt tegen je verteld. En hoe ga je er dan geestelijk mee om? Nou, ik zou dan zeggen, lees dan, want als u dan op bezoek komt, hè, of het is familie van u, en je hebt ermee te maken, en dan gaat u natuurlijk niet zeggen, nou joh, je kop op. Ik mag ervan uitgaan dat u gelovig bent en dat u de Bijbel als basis van het leven hebt. En als u dan daarmee geconfronteerd wordt met dat familielid, dat u zegt van nou, ik wil graag wat voor je lezen, ik wil voor je bidden. Ja, toch? Nou, dan zou ik zeggen, in deze fase van dat net verteld is, lees dan Psalm 139, het eerste gedeelte. Dat is een psalm, afgelopen zondag hebben wij hem nog gezongen. Dat is een psalm waarin toch de geheimen van het leven aan God bekendgemaakt wordt. Hè? Dat is een psalm waar je mag overgeven aan de Heere. Heere, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt, u verstaat van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. Dan geef je zo iemand over in de handen van de barmhartige God die ons doorgrondt. En dat is hier een psalm waarin dat je die verticale lading in zo'n periode van, laten we zeggen, van onwetendheid, van wat gaat er gebeuren, en als het dan net bekendgemaakt wordt, dat je dan mag weten, ik kan mijn leven overgeven aan hem die mij, als het ware, als een ongevormde klomp al gezien heb in die premature fase, heeft hij mij al ontdekt. En zo lang kent hij mij al. En als je dan op zo'n wijze mag overgeven in zo'n periode, hoop en bid je dat het dan een enorme troost mag geven. Die tweede periode is dan, het tweede stadium, dat is dan de onzekerheid. De boodschap die wordt dus gebracht. We kunnen niks meer voor u doen. We zijn uitbehandeld. U zult waarschijnlijk aan uw ziekte sterven. Dominee Poort schrijft in zijn boekje, het is alsof je eigen rouwkaart door de brievenbus gedeponeerd wordt. Nu is het wel een verschil hoe men dit oppakt, hoe men daarop reageert. De een zal zeggen, die dus zo ziek is, die zal zeggen, ik had het altijd al gedacht, dokter. De ander is totaal uit het lood geslagen. Totaal van de kaart, de zekerheden van het leven die we allemaal hebben en ook wel koesteren, liggen in no time in aan gruzelementen. En wanneer het dan om die verticale lijn gaat, dat is dan de horizontale lijn. Wanneer het om de verticale lijn gaat, dan komt dat gebed van Hiskia misschien wel naar boven. Die ook zo'n boodschap ontvangen had van Jesaja, dat hij moest gaan sterven. En dan bidt om genezing. En dat dan, ja, en dan krijgt hij dat ook. En als iemand dat dan zegt, hè, want je hebt dan allemaal in zo'n fase van die onzekerheid, dan zoek je als gelovige ook, hou vast in het woord. En het zou mogelijk zijn dat iemand, ik heb dat wel eens meegemaakt ook, dat iemand zich vastklampt aan Jesaja 38, waar dat beschreven staat van Hiskia. En dan, hoe ga je daar dan mee om? Als je daarnaast staat en als je daarmee leeft en als het je broer of je zus of je gemeentelid is of je vriend, vriendin. Dat is dan wel weer een hele vraag. Dan kun je moeilijk zeggen van ja, dan kun je het moeilijk afnemen van die zieke zuster of broeder. Maar je kunt ook niet zeggen, nou ja, het is bij Jesaja gebeurd, het is bij Hiskia gebeurd, wat Jesaja zei, dat zal bij jou ook gebeuren, want ja, wij weten Gods weg natuurlijk niet met iemand. Dus we moeten als begeleider hierin ook wel oppassen wat we hiermee zeggen. Heeft God persoonlijk gezegd tegen jou in de beleving, in de bevinding van het geloof, dat die ziekte niet tot het einde zal zijn? Of moeten we hier ook in zeggen, uw wil geschieden. U doorgrondt en u kent mij ook. Want we kunnen de zieke ook op het verkeerde been zetten. Zowel naar de ene kant als naar de andere kant. Dus in zo'n fase, als je met hem, met Gods woord in de hand, in gesprek gaat met hem of haar, dat je wel zegt, het is wel een feit wat gezegd is. Realistisch zijn en dan niet proberen het toe te dekken. Maar geef die ander waar je mee in gesprek bent dan ruimte om het te verwerken. Als zij een vraag stelt van wat denk jij, de dokter heeft gezegd, ik moet gaan sterven. Het einde is, ze kunnen niks meer voor me doen. Dan hoef je daar ook niet gelijk antwoord op te geven, want ik heb in het pastoraat zo vaak meegemaakt, beste zussen en broeders, dat mensen van die pasklare antwoorden geven en denken dat ze daarmee mensen helpen, maar ze stoppen ze vaak nog verder de ellende in door alles zo makkelijk met bijbelteksten te gooien en te schrijven in zo'n periode. Dus, als u daarmee in gesprek bent, stel dan een vervolgvraag. Zeg daar in een wedervraag, waarom vraag je dat? Ben je daar bang voor? Ben je bang om te sterven? Vertrouw je toch niet helemaal op wat God tegen Jesaja gezegd heeft? Zou het bij jou ook anders kunnen gaan? Dus ik zou zeggen, als je met dat gemeentelid in gesprek gaat, vraag en hoor, luister. Schep geen valse hoop, maar probeer de overgave van Psalm 16... Heere, gij maakt hier lang mij het levenspad bekend. Dat je op die manier die dingen mag delen. Ga naast hem of haar zitten. Zonder pasklare antwoorden. Zonder mooie, glimmende, prachtige, pronkende bijbelteksten en beloften. Zak neer op het niveau waar zij of hij in verkeert. Nou, vervolgens heb je ook een fase van ontkenning. Ik wil er even bij zeggen dat al die fasen nou niet chronologisch op elkaar volgen. Hè? Dus dat wil ik er wel bij zeggen. Die fases die ik nu noem, die kunnen ook door elkaar heen lopen. En de ene fase die kan heel snel gaan en de andere fase die kan heel wijdlopig zijn. Dat kan een hele tijd duren en die kan op verschillende manieren ook beleefd worden. Al naar gelang iemands persoonlijk leven is, zijn karakter, zijn geloofsleven, zijn relatie met de Heere, zijn relatie met zijn of haar gezin, zijn of haar leeftijd enzovoort. Er zijn vele scenario's hierin ons voorgegaan, dus we kunnen dat ook niet allemaal noemen. Maar ik geef het maar even aan dat die fases wel allemaal beleefd worden, min of meer. Dus we hebben nu de fase van de onzekerheid, heb je ook de fase van de ontkenning. Het is bekendgemaakt. De waarheid is, het is gezegd, je kunt naar de mens gesproken niet beter meer worden. Ontkenning. En dan is het de vraag na die ontkenning, wat er dan ervaren wordt. Vaak zien mensen ook hun hele levensloop, zien ze langskomen. De verwachtingen die vallen dus nu echt helemaal in duigen. Het is nu echt voorbij en hoe lang zal het nog duren? Ik sprak een paar weken geleden nog iemand die zei, nou dominee, ze hebben gezegd dat ik de kerst nog wel haal. Dat kan ook niet zijn en ik hoop dat het nog een poosje langer duurt. Maar hij zei, ik voel me eigenlijk nog best wel goed. En ik ga er gewoon tegenaan. Want als je de kop laat hangen, dan gaat het 4 keer zo hard, hebben ze me verteld. Dus we gaan ervoor, dominee. En als u nog een beetje bidt voor me ook, dan moet het gaan, dan moet het lukken. Want ja, ik ben er nog niet klaar voor. Nou, zoiets, weet u wel. Zoiets. Misschien herkent u het wel. Ja, goed, als het ontkenning is, dan zou het ook als mensen evangelisch getint zijn. Of mensen zijn, ja, nou ja, goed. Ik bedoel hier nou niet dat ik mensen daarmee evangelisch of gereformeerd af wil schilderen. Maar je ziet dat mensen ook naar de gebedsgenezer willen. Of dominee, kun je niet extra bidden? Of kunnen we niet met een groep mensen samenkomen dan we speciaal gaan bidden voor hem of voor haar, dat hij of zij genezen zou worden? Nou, daar is natuurlijk niks mis mee. Dus is goed dat we dat bij de Heere voorleggen en dat de vraag om genezing, hij is immers almachtige en of dat hij toch nog hier een keer wil geven, dat mogen we bidden. Na de verwerking is een droeve mededeling. Maar we moeten God niet proberen te manipuleren. We mogen het aan de Heere neerleggen, voor de Heere neerleggen, en vragen om zijn almacht en zijn grootheid, dat hij mogelijk, zoals Jezus dat gedaan heeft, mensen kan genezen of soms nog een middel kan geven ter genezing, tot herstel. Maar oppassen dat we ons niet in die ontkenning mee laten nemen, dan we die laatste strohalm proberen te pakken. Ja, en ook hier, u komt niet met te veel oplossingen als u dat begeleidt, als het familie van u is. Ik zou dan bijvoorbeeld een psalm lezen met deze mensen. De 13e psalm, niet zo bekend. Hij is ook niet zo makkelijk te zingen. Ik heb er in mijn kandidatentijd verschillende keren uit gepreekt. En ik moet toch iedere keer weer aan deze psalm denken. Dat geeft ook een enorme strijd aan, deze psalm. Dat zegt tot 3 keer toe, hoe lang nog, heren? Hoe lang nog het gevoel vergeten te zijn van God in die ontkenningsfase? Hoe lang nog, heren, zult u mij altijd vergeten? Hoe lang zult u uw aangezicht nog voor mij verbergen? Hoe lang zal ik nog plannen maken in mijn ziel? Want ik wil blijven leven. En verdriet hebben in mijn hart, dag bij dag. Hoe lang zal mijn vijand nog over mij zich mij verheffen? Nou, zo'n psalm geeft aan, die geeft woorden, want psalmen geven woorden aan mensen in strijd. Dus ik denk dat deze psalm in deze ontkenningsfase, dat je dus vraagt, dat je de mensen als het ware de woorden van de psalm in de mond geeft. Dat je zegt, nou deze psalmdichter die komt even naast je zitten en die komt tegen je zeggen wat hij ervaren heeft. Want dat is het mooie, hè? Die 150 psalmen, die geven woorden aan strijd, aan aan moeite, aan verdriet en aan godsvragen. Vragen naar God waar je de weg niet meer weet. De dichters van de 150 psalmen geven daar woorden aan. En dat is mooi om die woorden ook bij de mensen, aan die mensen ook te geven. Want hey, die psalmist had er ook zo'n last van. En die dichter van de psalm, die had ook zo'n strijd. En die ontkende het ook. Die vroeg, hoe lang, heren? Nou zo, snap u? Zo mag u naast iemand staan. Dus het is altijd mooi om een psalm te noemen of een ander bijbelgedeelte waarin je weet, hier vindt een strijd, hier is een vraag bij de dichter, bij iemand een uit de Bijbel die conformeert, die overeenkomt met de levensvraag van mijn lieve zuster of broeder of familielid of gemeentelid. Gaat daar in gebed mee om. Heren, wat wil u dat ik wil lezen? Ja, zo hè. Heren, wat wil u wat ik wil lezen? Daar zo mee omgaat. Als ik op bezoek moet, want heren, ik weet het niet, want het is zo moeilijk. Ik kan zomaar een ravage aanrichten, maar dat het in gebed brengt. En de Heren vraagt, heren, schenk u het mij, dan zal het gezegend worden. 4e fase, dat is dan de opstandigheid, de boosheid. En die opstandigheid die kan door alle vierde of door alle fases heen lopen. Het is, en misschien is die ook wel heel snel na de mededeling dat het gezegd is, dat je in opstand komt, dat je het niet begrijpt. En er kan een horizontale opstand zijn tegenover de doktoren, specialisten, verplegend personeel, snel geprikkeld. En dat je voelt en dat ze voelen, het kan de omgeving helemaal niks schelen, want de mensen lachen gewoon en ze leven gewoon verder, maar ik zit hier met mijn probleem. Ik ben doodziek en zij doen net eender of dat er niks aan de hand is. Ik heb God gezocht en het is, en dan krijg ik deze mededeling. En die ander die leeft, die zoekt God niet en die gaat maar zijn eigen gang. En die leeft maar voort en doet net of er niks aan de hand is. Ja, zo kun je opstandig zijn naar God toe ook. Dus horizontale opstandigheid en boosheid en ook naar God toe. Ja. Nou, hier zijn ook psalmen voor. Ik denk dat u al denkt, psalm 73 was ook. Hartelijk bedankt, broeder. Nou goed, hier als het nu gaat over dat die opstandigheid, die boosheid naar horizontaal en verticaal, heb ik net genoemd, psalm 73, maar ook psalm 10, ook niet zo'n bekende psalm. Maar die zegt in het eerste vers, Heere, waarom blijft u van verre staan? Waarom verbergt u zich in tijden van benauwdheid? Nou, dat zijn toch woorden die je wel verstaat als je in het geloof mag staan. Maar ook als mensen daarnaar zoeken. Dat de Bijbel, dat het woord van God aan de kinderen van God echt hun hart laten zien in dit woord, in de Bijbel. In de psalmen bedoel ik. In de psalmen en dat ze hierin ook woorden geven. Ook in periodes van opstand. Ook in periodes waarin dat je, als die boodschapper komt en je leeft... Je leeft in een roes en je kan het niet klein krijgen. Dus opstand. Je vijfde stadium is het marchanderen of het onderhandelen. Onderhandelen. Ja, je bent ziek. Je bent doodziek. Het is je aangezegd. Het is verteld. Je hebt niet lang meer te leven. En dan kan het ook zo in je leven zijn dat je gaat onderhandelen. Hoe dan? Als ik mijn kleinkind nog maar zie, geboren worden. Of dat ik die verjaardag nog een keer hoop mee te maken. Of mijn kleinzoon die gaat trouwen, ik hoop dat ik dat nog mee mag maken. Of geestelijk, als ik beter mag worden en als ik uit het ziekenhuis mag komen, Heere, dan zal ik me helemaal aan u geven. Zo. En dat laatste, dat komt voort uit een soort schuldgevoel. Een besef dat bepaalde dingen in je leven, of misschien heel je leven, wel anders had moeten gaan. En dat je er tegenop ziet, ik moet voor God verschijnen en hoe moet ik verschijnen? En misschien is het dan wel goed om met dat marchanderen toch even doorheen te prikken. En dat je dan een psalm leest waar het gaat over wat je nog te belijden hebt voor God. Dan zou ik psalm 130 lezen, of psalm 32. Zo ga je in het recht wil treden, o Heer, en gade sla mijn ongerechtigheden, die zal bestaan. En dat je dan ook spreekt dat er vergeving is, dat er vernieuwing is. Ook nu nog, dat het nu de tijd is dat je nog ruimte krijgt, dat de Heer nog genade geeft om je zonde te beleiden, om weer tot God, tot Christus te komen. Ondanks dat je er niet veel van gebakken hebt van je leven. Ja, we moeten niet wachten op bekeringsgeschiedenis op het sterfbed natuurlijk, maar het kan wel zo zijn. Ik noem straks nog een voorbeeld waarin ik dat zelf ook heb meegemaakt. Dus God laat zich verbidden. Niet manipuleren, maar beleiden. He, dat er hier een periode komt, of in die laatste periode, dat je toch echt innerlijk breekt met die zonde. En beleid ook. En dat er een bekering plaatsvindt op je ziekbed. Dat kan, moeten we niet op wachten. Het kan wel. Nou, als je dat dan allemaal meegemaakt hebt, hè, al die periodes waarin u van staat, met het marchanderen en ook de opstandigheid en de ontkenning, dan is er ook een periode waarin dat je, als je alles zo ervaart in je leven, dat je zegt van, nou ja, het is dus echt waar, ik heb echt niet lang meer te leven. En je merkt ook gewoon dat het lichamelijk minder en minder wordt. Je voelt het naderen, dan kan er ook een moment komen of een tijd komen van depressie. Het is een psychologische term, maar u begrijpt wel wat ik bedoel. Dat je zegt van het is zinloos nog om te lijden. Zinloos. Laat het maar afgelopen zijn. Enorme leegte en geen hoop en geen heil op de toekomst. Angst voor de dood. Angst voor de hel. Oordeel. Paniek ook soms. Alles loslaten, alles overgeven en dan voor God komen te staan. Dat is niet om elkaar bang te maken, maar ik heb het wel meegemaakt dat mensen er zo wel in staan of liggen. Letterlijk liggen. Echt crisis. Nou, als je dat merkt en hoort bij uw familie of bij degene die u begeleidt, ja, gooi dan alsjeblieft het volle evangelie erin. Zeg dan, ga dan alsjeblieft lezen uit 2 Korinthe 5. Dat God in Christus was de wereld met zichzelf verzoenen. De wereld, ben jij ook wereld? Dat hij de wereld met zichzelf verzoent en zonde niet toerekent. En heeft de bediening van de verzoening in ons gelegd. Zo bidden wij van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor jou gemaakt. Dat jij zou worden nu rechtvaardigheid Gods in hem. Gooit het volle evangelie erin. Jezus Christus, die gestorven is, plaatsvervangend, aan het vloekhout van Golgotha, graf ingegaan, in onze dood geweest. Hij is opgestaan en leeft. Vertel dat. En in je gebed, geef dat in je gebed nog een extra dimensie, zover dat je dat zelf ook, dat Christus als het ware binnenkomt door zijn woord in deze ellendige en nooddruftige ziel die daar ligt op zijn sterfbed. En dat die, ja, of misschien wat anders, misschien moet je zeggen, misschien moet je nog wat lager neerdalen als je even dat hoofdstuk opslaat, 2 Korinthe 5. Als je dat hoofdstuk even opzoekt, dan zie je daar heel veel dingen met betrekking tot het oordeel ook. En dan, ja, dat is best wel een heftig hoofdstuk. Maar als iemand daarmee zit, is het misschien ook wel goed, omdat ook als hij nog goed bij kennis is en zo, nog goed bij zijn verstand, want daar moet ik nog een beetje mee oppassen natuurlijk. Als iemand dat niet meer goed beseft, want dan kun je wel een hele bijbelstudie houden, maar dat landt dan ook niet. Maar als iemand dan nog goed bij zijn positieve hier is, dan, en hij ervaart het op een manier dat je zegt van ja, hoe moet ik nou voor God verschijnen? Nou, dan kun je bijvoorbeeld uit 2 Korinthe 5, hier staat het ook, zeg je dan. Het 10e vers, want we moeten voor de rechterstoel van Christus geopenbaard worden, opdat een ieder vergelding ontvangt voor hetgeen hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed en zij kwaad. Ja, dat klopt, zeg je dan. Dus dan laat je dat ook maar vanuit de schrift ook zien. Maar dan ook, het had dat volgende gedeelte, dat Christus gestorven is voor zulke mensen, voor de wereld zelf. En die ik net ook, wat ik net genoemd heb, dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoend heeft. Dat je dat bijvoorbeeld leest vanuit het 18e vers, in gebed. Nou, op zo'n manier dat mensen in een depressie verkeren. En nogmaals, die depressie die kan aan het begin ook zijn, halverwege ook zijn. En dus daar is geen graadmeter, daar is geen chronologie op toe te passen, dat snapt u wel. Hè? Dus maar leg wel het volle evangelie daar neer. Vertelt de mensen van Jezus. En ga niet staan te kijken, wat moet ik nou zeggen? Nee, je moet die Bijbel open doen. God openbaart zich in het woord. Dat zou werkelijk zonde zijn. Letterlijk en figuurlijk zonde zijn, als zou u bij zo iemand niks te zeggen hebben. Terwijl we het volle woord en het volle evangelie hebben. Nou, de zevende is dan de aanvaarding. De zevende stadium. De aanvaarding. Iemand die ziet de dood onder ogen. Hij ziet ook het leven onder ogen. Hij kan het loslaten, hij kan het overgeven, zij kan het overgeven. in een dankbare overgave. Dat kan heel emotioneel zijn. Een periode van afscheid nemen. En hij of zij vertelt het ook. Getuigt er ook van. Dat kan zo zijn. Laat de kinderen bij zich roepen. Roep de kinderen ook op. Betrek ze ook bij zijn sterven, bij zijn heengaan, bij zijn aanvaarding of van haar. De familie die kan afscheid nemen. En dan is het heel belangrijk dat je dan niet zegt als familie, ja, pa en ma, maar dat kan je nog niet missen. Houd het dan voor jezelf. Maar geef hem dan of haar dan alle ruimte om dat te zeggen. Niet iedereen maakt dat mee. God haalt zijn kinderen ook in het donker en in de mist binnen. Maar het kan ook zo zijn. Dat je het volledig aanvaardt en dat je het leven los kan gaan, dat je het leven los kan laten. Dat je afscheid kan nemen van je vrouw, van je kinderen, van je kleinkinderen. Dat de Heere God je losmaakt, dat hij je genade geeft om te sterven. En dat je nog, ja, en dan, hoe lang gaat het dan nog duren? Nou, meestal duurt het dan ook niet zo lang meer. Nou, dat is heerlijk als je dat mag ervaren. Als iemand dan zegt met de woorden van Paulus in de Filippenzenbrief, Christus is mijn leven en sterven is mijn gewin. Is winst voor mij. Dat is aanvaarden. Nou, overgeven. Dan komen er hele mooie dingen, zouden er ook naar voren kunnen komen. Ik heb het zelf ook meegemaakt, iemand die zei, de liturgie. De liturgie heb ik al klaar, dominee, die zit in de la. Ik was bij de koster van Bezooijen, die had nog een oud liturgiebord, had hij, voor de verbouwing van de kerk. En dat had hij in de gang opgehangen. En daar, toen zei hij tegen mij, toen ik al bezoek ben, hij zegt, je weet het, dominee, als je mij moet nog maar begraven, hij zegt, ik hoop dat het nog even duurt, maar daar hangt de liturgie. Psalm 145 vers 3, Psalm 25 vers 2, ik weet nog zo, Psalm 143, nou, dingen er zo, vier psalmen. Iedere keer dat ik weer naar boven kwam, zag ik dat liturgiebord. Hij zegt, dat is mijn liturgie, daar gaan we uit zingen. Nou, heerlijk. En dat is de Bijbeltekst waarover u het mag gaan hebben. Ja, dat is mooi als je dat zo mag leven. En ik denk dat we daar meer naartoe moeten. Want er zit heel veel verborgenheid in en geheimzinnigheid. Ik denk dat we daar opener over moeten spreken. Want het is volbracht, hè? Christus heeft het volbracht. En als het nu gaat over die zeven stadia, die natuurlijk nogmaals niet chronologische volgorde, maar soms ook door elkaar inlopen. Maar probeer ook voor uzelf helder te krijgen dat u zegt, ik heb ook een taak in dit stadium. Dat je proeft, hè? Dat je proeft dat je zegt van nou, hier verkeert hij nu daarin. En Heere God, geef u me dan ruimte om hem of haar daarin te helpen. En altijd met de schrift te komen. Hier op basis van het spreken van God kan de Heilige Geest dat bij hem of haar naar binnen werken. Zodat het een harte zaak, zodat hij er vertroosterd door wordt. Dat de Heer Jezus Christus, die de graf en dood heeft overwonnen, dat hij daardoor getroost wordt of zij getroost wordt. En dat hij het mag aannemen, geloven in de strijd en in de moeite. En zodat die onkerkelijke zegt, waar ook de dominee nog bij gehaald wordt, dat je mag zeggen, nou is Jezus, nou heb je heel je leven, heb je God laten praten, en nou is de Heere God in Christus Jezus, onze Heere, zo barmhartig, dat hij nou voor jou nog een boodschap hebt om u te bekeren. Dat is toch een wonder? Nou, ik heb het gezien, dat mensen verbraken er onder die boodschap. Echt hoor. God zo barmhartig is. Moeten we het niet op aan laten komen? En moeten we niet zeggen van, nou ja, het kan nog bij het naderen van de dood? Nee, ik zal zo een voorbeeld noemen waarin het ook helemaal misging. Ik eindig met een paar voorbeelden. Een vrouw van 67, een vorm van acute leverkanker. Had een vrij stevige gereformeerde opvoeding gehad. Geen enkele zekerheid. Had er ook een beetje afstand van genomen. Ze leefde, zouden wij zeggen, een beetje vlak. Ze kwamen naar de kerk. Maar ze waren gepensioneerd, 67, en ze hadden toch wel een aardig Zwitserleven. En toen kwam die ziekte, die acute leverkanker, en de dominee werd er natuurlijk bijgeroepen. En dat ging zo snel, dat was binnen een paar weken tijd, was dat gebeurd. En dan zie je dat in een paar dagen tijd vinden die zeven stadia vinden dan in het leven van deze vrouw plaats. Heel bijzonder. En hij zegt, Dominic, ik ben er nog niet voor klaar hoor. Want mijn moeder heeft altijd gezegd, je moet bekeerd zijn, je moet dit, je moet zus en zo. En dat heb ik allemaal niet, ik ben nog niet klaar. Ik zeg, nee, dat geloof ik. Zeg maar, daar vraagt de Heer niet om of hij klaar bent. Ik zeg, de Heer Christus vraagt nu aan jou, Ali, en vraagt nu aan jou of dat je gelooft onvoorwaardelijk in zijn lijden, in zijn sterven, in zijn opstanding. Nou, toen heb ik met haar gelezen, die bekende tekst uit Matthäus, en ook bemediteerd. Matthäus 11, vers 28 is dat. Kom herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Dat is een bekende tekst. Daar heeft de Heer er al zoveel mee uit de slop gehaald. Dat is een machtige tekst. Die heeft hij eenmaal gesproken, maar die spreekt hij tot op de huidige dag nog steeds uit. Ja, uit Matthäus. En hieruit, zo heb ik met deze vrouw gesproken aan de ziekbed. Ik heb haar hand vastgepakt en ook de hand van de man. Want die man die was ook, ja mevrouw, je hebt toch altijd netjes geleefd en je hebt toch altijd in het zijne gedaan. Dominique moest eens weten wat voor een goede dingen ze allemaal gedaan. Ja, nee, hij zegt, dan kan ik niet meer sterven, zei die vrouw. Ja, die man die dacht, ik heb zo'n lieve vrouw, die zal de Heer wel genadig zijn. Maar die vrouw had ook datgene nodig waarin het, wat zij, ze moest weten van, ik moet geborgen zijn. Nou, toen heb ik die tekst met haar gelezen. Ik heb tegen haar gezegd had de Heer gezegd, de Heer zegt nou tegen jou Ali, kom maar, naar mij toe. Je bent vermoeid en beladen, hè? Je bent vermoeid en beladen door alle dingen van het leven. En je weet ook dat het allemaal tekort is van jouw kant. Je hebt hetgeen wat je geleerd hebt, heb je toch een beetje laten gaan, hè? Je beleidt dat nou voor de Heer. Zeg het nou maar eerlijk tegen de Heere God. Zullen we het samen beleiden? Nou, we hebben daar samen voor gebeden. Toen hebben we weer verder gelezen. En wat zegt de Heere Jezus nou? Als we nou dit nu met elkaar beleiden en eerlijk voor hem uitspreken. Zat hij janken, hij huilde, zij huilde, ik ook. Ja, dan ga je zelf meedoen. Ik heb nog denkt, dan schiet nog mijn gemoed vol. En dan zegt zij van... En dan zegt de Heere Jezus, ik zal je rust geven. Ik zal je rust geven. Zeg ik niet. Dan zegt de Heere Jezus... De Heer Jezus Christus, die de rust was opgezegd en die in de vreselijke angsten van de hel en van de dood en van de duivel voor jou en voor mij heeft geleden. Die zegt tegen jou, zal je rust geven. Dus geloof je dat nou, Ali? Nou, en toen kwam dat eruit. Ja, dominee, geloof het. Maar kan het dan wel voor mij? Want ik, nee, ik zeg, laat dat ik nou maar rusten. Dat ik hangen we aan het kruis. Dat ik hangen we aan het kruis. Want ik kan er nooit komen. Jezus is voor ik gestorven. Dus ik ga aan het kruis. En nou geloven in hem. Vertrouwen op hem. Ja. En ze geloofde dat. En ze kon het overgeven. En nog geen halve dag later overleed ze. Een ander voorbeeld. En dan stop ik ermee. Een man van 92. Ging altijd naar de kerk. Naast zijn vrouw. Zat hij altijd op hetzelfde plekje. En heel bijzonder. Ik had wel een bijzondere betrekking op deze mensen. En die vrouw die ging op 85-jarige leeftijd nog aan het avondmaal. Bijzonder hoor. Ja. En bij die man, hij zegt, ik zeg maar, ja, hoe is het nou met jou? Hij zegt, noem me bij mijn voornaam. Nou ja, goed, ik ben er ook niet zo moeilijk. Ik zeg maar, hoe is het nou met jou, Dirk? Hij zegt, nee, dominee, dat kan van mij niet. Zeg maar, waarom niet? Ja, dan ga je erover doorpraten. Toen kwam het in de achterkamer. Hing een foto van een jonge vrouw, van een meisje met een brommertje. Ze zeggen, ja, mijn dochter Jeanette is in 1973 verongelukt met een brommertje. Hij zegt, en dat ken ik als ze dan een God is. En als hij dan een barmhartige vader is. Hij zegt, nee dominee, ik kan het niet geloven. Ik kan het niet geloven. Maar goed, hij kreeg dan zijn hart. Ik kwam nog in de loop der jaren kwam ik ook bij hem. En als ik dan een gebed deed, en dat heb je ook mensen die een hartfalen hebben, dan worden ze ook heel emotioneel. Ja, hij huilde altijd. En hij komt te overlijden. Ik heb hem opgezocht. En ik zeg, hoe is het nou? Ik zeg, geloof je nou dat de Heer Jezus ook voor jouw zonde gestorven is? En jouw ongeloof nog kan veranderen in geloof? Geloof nou in de Heere Jezus Christus dat hij voor jou plaatsvervangend aan het vloekhout heeft gehangen. Het is voor de grootste van de zondaars gebeurd. Weet je wat hij zei? Dominee, ik wou dat ik het kon geloven, maar ik kan het niet. En zo is die man heen gegaan. Aangrijpend, hè? Aangrijpend. Ik heb het niet tegen die vrouw durven zeggen. Wilt u dat wel eens geloven? Want die vrouw die zei, Dirk legt met zijn handen samen, dus hij legt heel de dag te bidden. Ik denk, ik heb het nou zo gelaten. Ik heb niet tegen die vrouw gezegd, maar hij kon het niet geloven. Snap u? Ik heb op de rouwdienst heb ik goed gesproken van God en van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest aan de hand van Psalm 84. En van de God van Israël dat hij barmhartig en genadig is. En voor de rest heb ik het laten liggen. Ja. Dus zo kan het ook gaan. Het is niet allemaal vanzelfsprekend. Je kunt het evangelie ook nog bij de laatste adem die je dus uitblaast, dat het evangelie niet binnenkomt. Dus het is geen succesverhaal, dat snapt u wel. Ik noemde het expres bij het laatste, omdat het geen vanzelfsprekendheid is dat mensen zalig worden, dat gered wordt. Mensen kunnen ook verhard zijn. Je kunt het soms aan de ogen al zien, verhard, dat het niet meer binnenkomt. Aangrijpend. Zo aangrijpend. Ga je die eeuwigheid tegemoet. Terwijl je het geweten hebt. Godezijdank. Is er heil in de Heer Jezus Christus. Dan moeten we dat loslaten. Ook die momenten, ook die dingen moet je loslaten in Gods barmhartigheid. Ik heb het dan altijd maar over de deugden van God. De eigenschappen van God. Hij is genadig, hij is barmhartig. Hij is groot van goedertierenheid. Hij is getrouw. Hij laat niet los wat zijn hand begonnen is. Dus dat zet ik ook wel neer. Maar aan de andere kant, hij is ook rechtvaardig. Hij is heilig. En dat heeft hij allemaal in Christus laten zien. Nou, zo bidden we om de Heilige Geest. Dat mensen die in die 7 stadia, in ieder op zijn of haar manier mee te maken hebben, dat er ruimte komt. Hier wou ik het bij laten. Ik dank u wel.
Hartelijk dank, dominee, voor wat u naar voren gebracht hebt. Ik denk dat dat voor ieder van ons best nog stof tot overdenking zal geven. Wij gaan nog zingen van een psalm die getuigt zowel van zondebesef als van hoop op God. En dan stel ik voor dat wij met elkaar gaan zingen van psalm 130, het tweede en het derde vers. Wij gaan pauzeren tot ongeveer 9:05. Dan hebt u ook de gelegenheid om eventueel nog vragen op te schrijven die de dominee wil beantwoorden. Als iedereen weer op zijn of haar plaats gaat zitten, dan willen we graag de dominee een gelegenheid geven om een aantal vragen, en die heeft wel een paar, te beantwoorden. Aan u weer het woord.
Ja, ik heb verschillende vragen gekregen van u, die ik zo straks wil oplezen. Maar ik wil eerst even de psalm opzoeken die ik straks wil zingen, als ik eindig. Dus, ja. Ik zal ze voorlezen, dan weet u waar het over ging. Hartelijk dank, is de eerste vraag. Hartelijk dank voor uw pastorale lezing. Vroeger hoorde ik vaker dat er onderscheid is tussen levensgenade en stervensgenade. Kent u die uitdrukking ook? En wat... wat wordt ermee bedoeld? Hebt u het in het pastoraat meegemaakt dat er voorafgaande aan het sterven een blokkade waren vanwege een onbeleden zonde? Hoe ging u daarmee om? Nou, het zijn twee vragen die best wel inhoudelijk heel goed zijn. Vroeger hoorde ik vaak van het onderscheid tussen levensgenade en stervensgenade. Is daar een... ik ken die uitdrukking ook wel. En wat wordt ermee bedoeld? Nou, de levensgenade, dat is als je mag delen in het heil in de Heer Jezus Christus. Dat is levensgenade, dat je de Heer je getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En dat je mag geloven dat de Heer uw heiland en Heer is. Maar dan kan het nog wel zo zijn dat je toch nog wel tegen die doodsvijand opziet. Je ziet je kinderen, je ziet jezelf. Je ziet toch je onvolmaakte leven. Als je buiten het offer van Jezus Christus op jezelf kijkt, dan is het toch wel magertjes. Ja, dat betekent ook, het is een vijand en het is wel een overwonnen vijand. Die vijand is op Golgotha overwonnen, toen het is volbracht. Maar we moeten er wel allemaal doorheen. Dus ik herken die vraag ook wel. Ik gebruik die term niet, althans. Nou, ook wel eens. Als de mensen er tegenop zien, dan zeggen, ja, dominee, maar nou moet ik sterven en ik mag wel aan tafel mag gaan en ik heb de Heer Jezus beleden, maar nu moet ik toch nog wel door de doodsjordaan heen. Ik vind altijd mooi in de Bunyans christenreizen dat hopende dan hem boven water houdt. Hoop, hopende. Dus hoop, dat is gebaseerd op verwachting, dat is gebaseerd op wat God beloofd heeft in zijn woord. Dus stervensgenade hoeft niet zo te zijn. Want de apostel Paulus die zei al bijvoorbeeld halverwege zijn reis, zijn levensreis, Christus is mijn leven en sterven is winst voor mij. Die had die genade al. En die verlangde er alleen maar naar. Dat kan zo zijn. Mensen kunnen zo teer leven en ook momenten hebben, gewoon het leven dat je zegt, ik wens er wel ontbonden te zijn om met Christus te zijn. Dus dat geloof ik ook zo. Dus ik wil er zeker geen schema van maken. Maar dat sommige mensen dat ervaren, ja, dat het gaat er dus om, hè. Het gaat er dus om dat je vertrouwt op de belofte van God, die in Christus Jezus ja en amen zijn. Nou, dat moet weer bij zo'n boodschap opnieuw gaan leven. Dus ik ken die uitdrukking en ik gebruik hem soms wel eens, niet altijd, maar ik begrijp hem wel. En ik denk dat dat ook heel mooi is, als je daarop mag pleiten. Maar als je dat alleen zegt, als u zegt bijvoorbeeld, maar je moet ook nog sterven genade krijgen, dan leg je het weer in de mens en dan stel je weer een vraagteken achter Gods genade. God laat niet varen wat zijn hand begonnen is, daar beginnen we elke eredienst mee. Dus dat moet je altijd centraal neerzetten. God die houdt het met jou wel vol als wij het niet met hem volhouden. Op basis van wat hij gezegd heeft in zijn woord, de belofte. Goed, dat is de eerste vraag. Hebt u weer het in het pastoraat al meegemaakt, ook meegemaakt, dat er voorafgaande aan het sterven blokkade waren vanwege onbeleden zonde? Ja, heb ik meegemaakt. Dat het een en ander nog verteld moest worden toen hij overleed. Hij zegt, dominee, ik moet het een en ander vertellen tegen mijn vrouw. Ik zeg, hallo. Dus ik, nou, zei ik niet, maar dat dacht ik. Dus, het had en dat en dat. Wil je dat ik erbij bent of bij ben? En dat hij het gewoon samen doet? Hij zei, nee, u moet er maar bij zijn. Want ik vind het nog wel heftig. Nou ja, toen heeft hij dat gedaan. Het ging dus over het horizontale. Hè? Hij heeft tegen zijn vrouw gezegd dat hij toch wel in zijn huwelijk toch een keertje behoorlijk misgetast heeft. En dat heeft hij verteld. Nou ja. Dat was een hele emotionele gebeurtenis, dat snapt u wel. Maar het was voor die man wel een hele opluchting. Maar ja, die vrouw die zat er wel. Die had heel zijn leven haar man vertrouwd. En zo op zijn sterrenbed zegt hij even van, nou, het is toen en toen misgegaan. Dus ja, u snapt wel dat er nogal wat pastoraat aan hier aan vast zat daarna. Maar het is wel gezegd. Ook beleden zonde met betrekking tot de verticale lijn naar de Heere God toe. Ja, dat gebeurt ook. En het is goed dat dat gebeurt. Hij zegt dat iemand ook tegen mij gezegd heeft van... Ik heb dat en dat en dat. Ik had een verborgen agenda. En die is nu openbaar gekomen nu ik moet gaan sterven. En ik wil dat aan God belijden. En ik heb het al verteld, maar het is net of dat het niet overkomt. Ik kom er niet los van. Dus het bleef zwaar op zijn hart drukken. Zo op Psalm 32, hè. Dat snapt u wel, Psalm 32. Uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Dus hij kwam er niet echt los van. Toen hebben we dat ook samen gedaan. Op de knieën gegaan. En dat samen aan God beleden. En toen kwam er ook ruimte in zijn ziel. Ruimte in zijn hart. Om te belijdenis. Dus ik heb dat wel meegemaakt, ja. Maar dan moet je wel een vertrouwensband hebben. Ik had net nog een gesprek met deze broeder hiervoor. Onze broeder ouderling. Je moet wel een vertrouwensband met mensen hebben. Daarom is het ook hier belangrijk als ouderling ook, maar ook als gemeentelid, dat je elkaar, dat is gemeente zijn ook, hè, met elkaar de dingen delen. Draagt elkaars lasten en vervult alzo de wet van Christus. We zijn geen allemaal individuutjes die allemaal bekeerd moeten worden, maar je bent gemeente van Christus. Dus je hoort tot dat grote geheel. En ook hierin, dat moet meer gestalte krijgen, ook in prediking, dat zeg ik ook tegen mezelf. Het gaat om dat om dat lichaam van Christus waar een hand en elkaar tot een hand en een voet mag zijn. Dus hiermee een vertrouwensrelatie in het ambt en ook ik in het ambt als predikant, maar ook als ouderling. En ook onderling dat u hier een band krijgt met mensen. Dat u een vertrouwensband krijgt en dat vind ik heel belangrijk. U zei het net in de pauze, daar vind ik de amen op zeggen, ja. Je moet niet alleen de relatie krijgen in die laatste dagen, maar die relatie moet er al zijn. Dus dat het al gegroeid is. Dit is het antwoord. Ik hoop dat ik afdoende hier op, of tenminste naar behoren hierop geantwoord heb. Andere vraag is, in hoeverre is het een ambtelijke taak om de gemeente voor te bereiden op het levenseinde, om ervoor te zorgen dat mensen handelen naar het bereid uw huis, want u zult sterven. Het is een ambtelijke taak. Ik vraag altijd aan mensen op huisbezoek, één of meerdere keren, zeker als ze al op leeftijd gekomen zijn, in een bejaardenhuis of in een zorgcentrum. En mensen zijn nog goed bij hun verstand. En dan vraag ik altijd, kunt u sterven? Kunt u de Heer Jezus ontmoeten? Heel rechtstreeks. Dan moet je natuurlijk, dat is niet de eerste vraag die je stelt, maar dat komt wel aan de orde. Ik denk dat je dat ook moet doen. Dat is een ambtelijke taak. Zeker als het alleen maar gaat over de geraniums en over de koetjes en kalfjes. En als het niet gaat over het lam, hè, want het moet gaan over het lam. En soms moet je via de koetjes en de kalfjes naar het lam toe. Als je begrijpt wat ik bedoel. Zo gaat het vaak in het gesprek. Hè, dat de Heer Jezus centraal komt te staan. En dat je toch ook dat je gewoon eerlijk aan de mensen vraagt. Als nou morgen de dokter komt zeggen, je hebt niet meer te leven. Ben je dan bereid om te sterven? En niet om de mensen bang te maken, maar om de belofte heel dicht bij hen te brengen. Want als het zo in uw leven is, dan hebben we een Heere, dan hebben we een woord dat vol staat met de belofte. Ik had net nog een gesprek ook met een broeder die zei, wat is het heerlijk, dominee, dat nu meer de belofte van God gepredikt wordt in plaats van het zal maar voor enkelen zijn. Nou, dat is mooi. We hebben de belofte Gods die zijn in Christus Jezus, ja en amen. Hier in Calvijn, de reformator heeft dat gezegd, heeft dat ook heel erg benadrukt ook. Ik heb zelf in het begin van mijn studietijd heb ik een scriptie geschreven over de toe-eigening van het heil. En ik ben toen naar de schrift gaan zoeken waar die vraag nog meer naar voren komt. Maar die komen niet zo vaak tegen. Het is of je bent voor of je bent tegen. Toen ben ik bij Calvijn, ben ik eigenlijk wel blijven hangen. En die dan echt zegt, wanneer je je vasthoudt aan de belofte Gods in Christus, door het geloof, dan ben je zalig. Dan ben je zalig. Dus dat is dus het overgave. Het is overgave. Het is surrender, zeggen de Engelsen. Geef je over aan hem. Dat is geloofsovergave. Dus als het hier over deze vraag gaat, ik denk dat dat een belangrijk iets is. We moeten mensen daarmee confronteren op een liefdevolle manier. Dus niet om de mensen bang te maken, maar om Christus daarin groot te maken die de dood heeft overwonnen en die leeft in eeuwigheid. Dus dat is het antwoord op de vraag. Ik hoop dat die deze naar behoren beantwoord is. En een vraag die daarmee te maken heeft, dat is, dominee, bestaat er ook een valse zekerheid dat je met je verstand de dingen weet te zeggen, maar niet echt uit het hart komt? Nou, dat is ook een echte moderne vraag is dat. Hoe bedoel ik daarmee? Modernisme. Dat is met de verlichting gekomen. De verlichting van de 17e eeuw. Toen hebben we het hoofd en het hart hebben we gescheiden. Rationeel. Rationeel, met mijn verstand weet ik het wel, maar met het hart niet. Dus je gaat rationeel, ga je de belofte van God beredeneren. Ga je beredeneren of het heil van is. In de nadere reformatie is men daar ook wel om. Sommigen zijn er behoorlijk de fout mee ingegaan. Berationeren en dan ga je vanuit de mens ga je spreken. En we kennen de prediking ook van de klassificatiemethode. Als je dan dat en dat en dat hebt meegemaakt, rationeel, dan ben je al een aardig eentje op weg. Dus die ratio, dat je zegt, ik weet het wel met mijn hoofd, maar niet met mijn hart, is niet bijbels. Want hoofd en hart zijn in de Bijbel is een eenheid. Het gaat om de kennis van God, de Yada in het Oude Testament, dat is hier een kennis met hoofd en hart. En wij hebben dat in het modernisme. He, want je bent helemaal modern als je dat zegt. Het modernisme heeft het uit elkaar gehaald. En dan gaat het om jouw ervaringen die je hebt. Want dan gaat het scheiden. Dan gaat het om je ervaringen. En die ervaringen die worden dan heel expliciet neergezet. Wat Gods volk allemaal gaat ervaren en zo. En als je dat en dat uit de Heilige Geest weet, is nog precies te vertellen wat er allemaal gaat gebeuren. We gaan ervaren, dat ga je dan ervaren. En het wordt allemaal rationeel neergezet. En dat is de dood in de pot. Maar het is hartstikke modern. Het is het modernisme. Dus het zijn hele moderne kerken die dat prediken. Het gaat erom dat u zegt, dat u weet, hè, dat u de belofte die God heeft uitgesproken, die God, die Jezus Christus heeft uitgesproken, die in de Bijbel staan, die roepen op, bevel met geloof en bekering. En de Heilige Geest die werkt dat uit in het leven in het midden van de gemeente. De gemeente die is gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En wat staat er dan zo prachtig in het doopformulier? Hè, dat wij wederom geboren moeten worden. Hè, dat God onze Vader wil zijn om Christus wil. Dat onze zonden vergeven zijn in Christus Jezus. En wat staat er dan door de Heilige Geest? Dat we, als we gedoopt zijn in de naam van de Heilige Geest, zo betuigt de Heilige Geest dat hij in ons wonen wil. Ons wil toe-eigenen wat we in Christus ooit nog eens mogen krijgen? Nee, wat we in Christus hebben. Namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van het leven. Totdat we eenmaal de gemeente van de uitverkorenen onbesmet een plaats zullen ontvangen. Dat zeggen de reformatoren. Dat zeggen de reformatoren. Dus onze kinderen, we hebben de belofte. God heeft in Christus zich aan onze, de namen van God zijn aan de namen van onze kinderen verbonden. Ik zeg tegen de gemeente altijd, je hebt geen recht om één ogenblik onbekeerd te leven. Verschrikkelijk als je zo leeft, onder die belofte. Verschrikkelijk gewoon. Dus vlucht tot Christus. Met je gezin, vaders en moeders, vlucht tot Christus. En niks van eerst dit en eerst dat. Dat is allemaal een leer uit de duisternis. Het gaat erom dat je die belofte Gods aangrijpt in de wetenschap van als ik voor God moet verschijnen hoe ik geboren ben, komt er niks van terecht. Er is maar één heilspunt, dat is dat God in Christus genadig is. Nou, dat is de leer van de reformatie. En dat is ook niet modern, dat is heel klassiek. Ja, goed. Dus geen scheiding van hoofd en hart. Dat is heel modern, dus dat moeten we het recht uit hebben. Dus als je met het hoofd gelooft, en zegt, ik weet dat er in de Bijbel staat en je vlucht tot Christus, dan moet je mij maar eens één plek in de Bijbel aanwijzen waar dat de Heer Jezus zegt, nou wegwees je, want je moet het eerst met je hart kennen. Ik kom het niet tegen. Toch? Goed, nou. De zeven fases die u noemt, die kunnen de omstanders en familie ook meemaken. Ja, dat geloof ik. U hebt die zeven fases, hebt u nu, zoals dat ik dat geprobeerd heb uit te leggen. Dan kun je als de begeleider ook meemaken, of de begeleidster, als je daarbij bent. Dan zie je dat weer terug. En dan ervaar je dat. Dat is wel mooi als je dat ervaart. Als je dat herkent, vind ik wel mooi, dan ben je er wel bij geweest. Dan ben je wel betrokken geweest. Dan heb je de barmhartigheid van Christus wel laten zien. Als je dat hierin proeft, dan ben je wel heel dicht bij die geliefde van u geweest. Dus dat is mooi. En ik hoop dat u dat allemaal ervaart. Dat u zo met uw familie en met uw zusters en broeders met de gemeente omgaat. Dat u zegt, dat herken ik, want ik ben zo nabij geweest. En daar niet op afstand staat te kijken van, oh, het is toch wat, maar dat het mee ervaart. Ja, mooi. Bedankt. Volgende vraag. Hoe ga je ermee om als een zuster alles aan de kant heeft gezet en eigenlijk nergens over wil spreken en haar kleinkind wordt ernstig ziek? Hoe kan je dan troosten en haar op Christus wijzen? Ja, dat zijn de barricades die opgebouwd zijn. Heftig hoor. Ja, hoe ga je ermee om? In eerste plaats, de bekende gezegde, dat zult u ongetwijfeld ook wel kennen. Als je niet met je kinderen of met je zuster over God kunt praten, dan kun je wel met de Heere God over je zus of over je kinderen praten. Dat is in ieder geval het gebed. Het spreken, het de Heere vragen en de Heere kan wonderen doen en kan openingen geven. Ja, maar je mag het ook van de Heere verwachten hoor. Heere, je kan ook tegen de Heere, u kunt het doen. U kunt een opening geven waardoor dat ik kan spreken, waardoor ik kan getuigen. Nou, verwacht het van de Heere. Misschien zijn we zelf er wat overspannen mee bezig. Want ik moet en ik zal, ik herken het ook wel hoor. Er is geen doorkomen aan. En als je dat nou in het gebed overgeeft, kan de Heer zomaar een opening geven. Waardoor dat het wel gebeurt. Dus verwacht het van de Heere God. En dan gebeurt het. Echt verrassend. Zelf heb ik dat ook meegemaakt. Toen schrok ik er gewoon van dat er een opening kwam. In een persoonlijke ontmoeting met geliefden in de privé situatie waar ik zelf dan in verkeerde. Daar zal ik voor de rest niet over spreken, maar ik herken het wel. Maar leg het voor de Heere God neer. Hij kan wonderen doen, hij openbaart zich, hij verbreekt harten, hij laat omstandigheden plaatsvinden waardoor hij kunt getuigen. Ik zeg het wel eens in de preek ook tegen de gemeente. Ik zeg, mensen, als je nou op God wil, van de Heere Jezus wil getuigen, als je dat dan zelf wil doen, dat gaat niet. Dan kom je iedereen je eigen zelf iedere keer tegen, dat gaat niet lukken. Maar als je er nou s'ochtends om vraagt, als je nou je morgengebed doet, en je leest een stukje uit de Bijbel en je zegt, Heere God, Hemelse Vader, wilt u nou vandaag opening geven, want ik krijg het niet voor elkaar, dat ik tegen mijn collega iets goeds kan zeggen van u. Dan ga je nou elke dag zo eens naar je werk. Geloof je niet dat de Heere dan openingen geeft? Nou, ik ben ervan overtuigd. Ik ben natuurlijk ook tot mijn 40ste jaar met deze jongens heb ik ze moeten verdienen. Dus ik spreek uit de praktijk. En het gebeurde. Ik schrok er zelf van. Ik denk, nou kan ik het ineens zeggen. Weet je wel toen. Dus het gebeurde. Dus daar schrik je van. Dus wees erop bedacht. Als je erom vraagt, dan gebeurt het ook. Dat geloof ik zeker. Laatste vraag. Ik ben er bewogen van dat de Heer Jezus het sterven met slapen vergelijkt. Het dochtertje van Jairus en Lazarus. Hier als wij in hem geloven, mogen wij ontslapen. Dan mogen wij onze geliefde zijn. Teren, nou dat is prachtig. Een mooi getuigenis ook. Ontslapen in de Heere. En dat is dan is het de vijand geen vijand meer, maar dan is het een ontslapen. Als je op Christus mag zien. Ik zeg er van harte amen op. Zo, dit waren de vragen. Als iemand nog een persoonlijke vraag heeft die je wil stellen, dan kan het nog hoor. Broeder.
U zei net, als iemand in de laatste fase is van het sterven,
ja.
Dan is het mooi als je het volle evangelie hebt bekomen.
Ja.
Maar is het ook niet belangrijk dat
Ja.
Ja,
ja, ja. Ben jij mee helemaal eens? Ja, 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 nee, per se. Dat is zeker zo. Ik heb bedoeld te zeggen, als iemand in die vrees is, hè, dat je zegt, hoe moet ik voor God verschijnen? En hij ziet heel zijn levensscenario, ziet hij. Van, oh God, nou ja, met de psalm, zo gij in het recht wil treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Dan is hij er al achter gekomen van, zeg, ja, ik heb geen penning om te betalen. Nou, en dan zeg ik, gooi het volle evangelie erin. Dus ik ben het van harte met je eens. Zonder meer. Ja hoor. Amen. Ja. Nog andere vragen? Niet? Nou, dan hebben we met elkaar deze dingen mogen delen. Ik dank u hartelijk voor uw vragen ook, voor uw aandacht ook, dat we deze dingen mochten delen. Ik zag er best wel een beetje tegenop. Ik denk, ja, wat is dat nou daar in Middelharnis? Wat zijn het nou voor mensen? Maar jullie zijn stuk voor stuk allemaal lieve mensen die het allemaal hetzelfde nodig hebben als ik. Dus ik dank u wel voor uw aandacht en voor het delen ook. Ik wil met elkaar nog een psalm zingen. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugd. Psalm 43, het vierde couplet. En daarna wil ik mijn gebed eindigen. Schiet me nog wat te binnen, wat ik net van deze broeder hoorde. Ook wel mooi om in het pastoraat, als je niet meer zo met mensen spreken kan, hè, mensen toch in een terminale fase zitten, is het heel mooi om de psalm te zingen. Ik heb dat zelf ook wel gedaan. Soms, en ook bij mensen die een beetje aan de rand van de kerk meegeleefd hebben, die ook, waar ik dan als predikant of ouderling nog binnen mag komen, of als gemeentelid, dan oude psalm zingen, die ze vroeger nog op zondagschool geleerd hebben. Er zijn heel veel mensen die Heer aan maakt met uw wegen en het heigend hert. En opent uw mond nog wel kennen hoor. Dat is heel verrassend. Mensen dat dan via deze weg dat Heer nog naar binnen mag komen. Bedankt nog. Ik wou het nog even doorgeven wat u met me gedeeld hebt. Ja. Ja. Zullen we samen eindigen? Heilige Vader in de Heer Jezus Christus. We danken dat we deze avond dit mochten delen, dat we te maken hebben met die laatste vijand, de dood. En daar we zelf de oorzaak van zijn. En dat is geen cliché, geen dogmatisch cliché, maar dat is de werkelijkheid. En uw gemeente die levend gemaakt is, uw kinderen die beleven dat ook. En daarom kunnen ze niet zomaar op basis van goede werken de eeuwigheid tegemoet gaan. Maar alleen maar op basis van het offer van Jezus Christus, onze Heere, die graf en dood heeft overwonnen. En die leeft in eeuwigheid. Die voor zijn gemeente bidt. En die ons voor is gegaan. Dat we dan mogen zeggen, nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan. Die het geloof op Jezus ziet, die vrees voor dood en hel niet. Zo op Jezus mogen zien. In de strijd en in de moeite. We danken voor de dingen die we hebben mogen delen. Geef dat het tot zegen mag zijn, dat we in de praktijk van het leven dit ook met anderen mogen delen. Dat we daardoor toegerust worden als we dat ook tegenkomen in ons persoonlijk leven. het gemeenteleven, met anderen, met familieleden, met zusters, met broeders, ook op ons werk. Ook als we in de zorg, ook onze taak hebben. Wat zijn er dan nog mooie, goede mogelijkheden om van u te getuigen? Ook al lopen we vaak tegen de barricades van godsdienstige gevoelens aan. We danken u dat de zusters in de gemeente, in de zorg ook hun werk mogen doen. En dat ze naast het materiële, het verzorgen van de ouderen, ook nog een stukje zorg ook mogen meedragen voor hun ziel, voor hun innerlijk. Dus zegen u al die verpleegkundigen, die vrijwilligers ook, die op die manier heel dicht mogen bij zieken en bij ook mensen zijn die in een terminale fase verkeren. Dat ze zo iets van de levende Here mogen overdragen. Here, wat zijn dat in het ambt van alle gelovigen, die kostbare mensen, die dat op deze wijze ook mogen doen. Zegen hen in die zorgverlening. We danken zo voor elkaar. We danken voor de gemeente van Christus, die elke zondag samen mag komen. Geef dat dat levend mag worden. In mijn zorg naar elkaar in deze moeilijke tijd, waarin de zorg hier betaald moet worden, ingekocht moet worden. Dat de gemeente van Christus levend gemaakt, die zorg hier op kosten van Christus mag verlenen aan zusters en aan broeders, maar ook naar buiten toe. Heer, geef zo een opwekking, een opleving in uw gemeente. Dat we zo de zorg van Christus mogen delen met anderen. Zo dragen wij ook elkaar aan u op, hier de gemeente hier in Middelharnis. Schenk uw zegen daarover en geef dat ze met vrucht mogen arbeiden. Christus grootmakend, voor die anderen zorgend. Zo dragen wij elkaar aan u op en zeggen we uw naam dank. In de naam van Jezus Christus onze Heer. Die leeft en regeert in eeuwigheid. Amen.